maar liefst 5 jaar afwezigheid keert de Formule 1 terug naar het Shanghai International Circuit, waar komend weekend het allereerste sprintweekend van 2024 op het programma staat, namelijk de Grand Prix van China. Ja, Ronald, het sprintformat op een circuit waar de Formule 1 heel lang niet heeft gereden. Wat zijn de reacties erop geweest in de paddock?
Ja, daar is eigenlijk niet iedereen heel even enthousiast over. Omdat heel veel mensen zeggen, ja, eigenlijk moet je het gewoon behandelen als een nieuw circuit. Er is zoveel veranderd in de tussentijd. Nou, ga maar na. Max Verstappen was toen nog maar een vijfvoudig Grand Prix winnaar, hè, bij het laatste bezoekje van de Formule 1 aan Shanghai. Dus heel veel mensen zeggen, ja, er is zoveel veranderd dat het weliswaar een rentree is, maar dat het bijna een nieuw circuit is. Dat geldt eigenlijk ook voor Pirelli. Vandaag was er heel veel te doen over de vraag, is de baan geverfd, de ja of de nee? Komen we later op terug. Maar het maakt in ieder geval dat Pirelli niet eens de gebruikelijke informatie en de scans heeft zo gedetailleerd als dat ze normaal hebben. En dat maakt dat heel veel coureurs niet heel blij zijn met dat sprintformat. Moet ik eigenlijk terug naar Japan, want toen vroeg ik dat zelf aan de top 3 op zondag. Hè? Dus Max Verstappen, Sergio Perez en Carlos Sainz. En toen zei Max eerst met een nogal cynische lach van ja, het is heel slim om dat te doen. Daarna vervolgde hij iets serieuzer en zei hij van ja, ik vind het helemaal niet slim om dat te doen. Maar het is wel precies wat de Formule 1 wil zien. Want Max zei van ja, er zijn zoveel vraagtekens voor alle teams. Dat ze natuurlijk ook hopen dat mensen het niet voor elkaar krijgen, dat het onvoorspelbaar wordt. En dat wil de Formule 1 graag. Maar zei Max, als je er naar kijkt vanuit coureurs oogpunt en vanuit performance oogpunt, hij zei ja, dan is het alles behalve fijn. Want dan heb je natuurlijk maar één training om de auto's een beetje fatsoenlijk voor elkaar te krijgen. En dat wil je eigenlijk niet, omdat je natuurlijk wil zien dat Formule 1 materiaal tot het absolute maximum wordt gepusht. Dus Max, überhaupt geen fan van het sprintweekend, maar die is ook hier niet heel erg over te spreken. Hij kreeg bijval van Carlos Sainz. Dat vond ik wel interessant, omdat Sainz aangaf van ja, we hebben het ook in de rijdersbriefing besproken. Maar goed, daar is dus niks mee gedaan. Ja, dat kon ook niet meer, want de planning, de kalender stond natuurlijk al vast. Carlos zei toen nog van ja, ik kan ook niet uitsluiten dat het een soort Istanbul 2.0 wordt met heel weinig grip op het asfalt. Vandaag had hij daar iets meer vertrouwen in dat het wel fatsoenlijk kan zijn. Hij zei ja, de eerste signalen zijn dat het misschien toch geen herhaling van Turkije gaat worden. Maar goed, ook Carlos had liever een gewoon weekend gehad. En ik zei al, er is heel veel veranderd sinds 2019. Een van die dingen is dat Sergio Perez inmiddels voor Red Bull rijdt. En dus zei Checo over, ja, ik heb hier nog geen enkele keer met Red Bull Racing gereden. We moeten zoveel dingen voor elkaar zien te krijgen in dat ene uurtje. Dat ik vooral hoop dat er qua putdeksels niks verkeerd gaat. Nou, dat was natuurlijk een knipoog naar Las Vegas. Maar het geeft wel aan dat er bijzonder veel variabelen zijn. Dat coureurs liever geen sprintweekend hadden gehad. Maar goed, dat ze het hier toch mee moeten doen op de een of andere manier dit weekend.
Ze zullen het er inderdaad mee moeten doen. Toch is het sprintformat wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar natuurlijk. Ja. Wat is er allemaal nieuw dit seizoen?
Ja, eigenlijk twee belangrijke dingen zijn veranderd. Het eerste gaat over het format zelf. Dus hoe de sessies elkaar opvolgen gedurende het weekend. Nou ja, weet je, vorig jaar hadden we natuurlijk al dat dat de grid voor de echte race niet meer bepaald werd en niet gekoppeld werd aan de sprintuitslag, hè, om een sprint een soort op zichzelf staand eventje te maken. Dat betekent dan ook 2 kwalificaties per weekend en die hebben we nog steeds. Alleen wat er dit jaar nieuw is, is dat de volgorde van de sessies anders is. Natuurlijk beginnen we vrijdag nog altijd met de eerste en ook meteen de enige vrije training. Maar daarna komt dan niet de hoofdkwalificatie, maar daarna komt de sprintkwalificatie. Die wordt op zaterdag gevolgd door de sprintrace. En dan zaterdagmiddag de gewone kwalificatie. Nou, dat heeft een paar voordelen. Met name voor de mensen die niet zo heel veel met de sprint hebben. Dan is namelijk het sprintblokje op zaterdagochtend al afgesloten. Waardoor de zaterdagmiddag en de zondag eigenlijk weer een gewoon raceweekend zijn. Hè? Met op zaterdagmiddag een gewone kwalificatie. In China natuurlijk in de ochtend, maar ik heb het over lokale tijd. En dan de race. Enige bedenking daarbij is dat die gewone kwalificatie, die hoofdkwalificatie, maar een aantal uur na de sprintrace zit. Dus je moet wel oppassen met schaderijden, want je maakt het de monteurs anders wel heel erg lastig. En je maakt het wel heel erg spannend voor hen. Waarover de coureurs vandaag zelf hebben gezegd van ja, dat is zo. Alleen dat mogen wij niet in ons hoofd laten meespelen. We gaan onze aanpak, met andere woorden, niet veranderen. Dan wat wel veranderd is, verandering nummer 2, en die is heel belangrijk, namelijk Parc Fermé. Daar zijn heel veel klachten over gekomen, hè, in de voorbije jaren al over het sprintformat. van, je hebt maar één training, dan zit je aan Park Vermee vast. En als je het qua setup niet voor elkaar hebt, of nog erger, qua rijhoogte niet voor elkaar hebt, hè, wat gebeurd is in Austin met de disqualificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, ja, dan ben je gewoon voor het hele weekend de pineut. En dat is vanaf dit jaar niet langer het geval. We hebben nu namelijk twee keer een Park Vermee in één weekend. Het eerste Park Vermee is nog altijd na die ene training, dus aan het begin van de sprintkwalificatie. Daar moet je dan de sprintkwalificatie en de sprintrace mee doen. Maar dan mag je na de sprintrace mag je nog dingen aanpassen. En dan geldt tweede Park Vermee dus voor de gewone kwalificatie en voor de gewone Grand Prix. Nou, dat is voor teams wel een hele geruststelling. En ook voor Max Verstappen bijvoorbeeld, die heeft aangegeven van ja, dit vind ik een veel logischer format. Hij is nog altijd geen fan, maar hij vindt het wel logischer. Omdat als je erachter komt dat je iets echt verkeerd hebt gedaan qua setup, of dat je qua rijhoogte echt in de gevarenzone zit, dan mag je dus nog dingen aanpassen. En dat moet in ieder geval een herhaling van Austin vorig jaar zien te voorkomen.
Ja, precies. Het zal de teams en coureurs dan waarschijnlijk in ieder geval iets minder druk geven. Ja. En als we het dan over die teams en coureurs hebben, hè, tot nu toe is het team van Red Bull alleen in Australië verslagen door de concurrentie. In hoeverre zijn ze nu ook in China weer de grote favoriet?
Ja, met zo'n succesreeks ontkom je daar natuurlijk niet aan. Sterker nog, Red Bull heeft in de afgelopen anderhalf jaar slechts twee races verloren. Dus ja, dan ben je automatisch favoriet. Maar toch heeft de concurrentie een heel klein sprankje hoop. Moet je natuurlijk ook hebben. En die hoop putten ze vooral uit Australië. Omdat bijvoorbeeld zijn Charles Leclerc vandaag aangaf, die trouwens ook heel eerlijk was, dat laat ik dat eerst zeggen, omdat Leclerc ook heel eerlijk was over de verhoudingen binnen Ferrari. Hij zei ja, tot dusver dit seizoen heeft Carlos het gewoon beter gedaan dan ik. En zei Charles Leclerc, dat geldt vooral in de kwalificaties. Normaal een heel sterk punt van Leclerc. Maar hij zei, dit jaar krijg ik de banden op een of andere manier niet in het juiste window tijdens outlaps. Dus daar moet ik aan werken. Maar ook goed, in algemene zin zei Leclerc van ja, ik heb wel hoop dat Ferrari dichter bij Red Bull zit dan in Suzuka. Dat komt om te beginnen door de layout. China kent wat meer langzame bochten. Suzuka kent vooral heel veel snelle bochten. Hij zei van ja, dit zou ons misschien een heel klein beetje beter moeten liggen. En het komt ook door, ik noemde Australië al, dat Australië front limited was. Dat wil zeggen dat de voorbanden er relatief gezien sneller aangaan dan de achterbanden. Nou, China, dat ligt heel erg aan het asfalt en wat dat asfalt precies gaat doen. Maar China is in de voorbije jaren, voordat de Formule 1 daar wegging dan voor een paar jaar, is ook wel een paar keer front limited geweest. Nou, dat geeft Ferrari een beetje hoop. Plus dat er in China vaak wel wat graining was en dat zag je in Australië ook. Daar had Red Bull een klein beetje moeite mee. Alleen zeggen de Red Bull coureurs, hè, vooral Sergio Perez zei dat, ik denk dat wij nu wel beter met graining om kunnen gaan. Dus het hoeft niet per definitie een probleem te vormen als dat weer op gaat spelen. Maar goed, dat zijn allemaal wat vraagtekens die het leuk maken. Grootste vraagteken is en blijft asfaltlaag. En dan ook waar ik aan het begin al over sprak, namelijk is het circuit wel of niet geverfd. Daar kwam uiteindelijk uitsluitsel over van de organisatie. Die zeiden van nee, het is niet echt verf. Het is een oppervlaktebehandeling geweest. In het Engels bitumen, hè, vloeistof. Daarmee hebben wij oppervlakte behandeld. Dat moet het wat meer waterdicht maken. Dat moet het ook wat meer grip bieden. En dat is vooral waarom de foto's er een beetje raar uitzien. Max Verstappen zei van ja, dat ken ik wel. Want dat ken ik ook wel van de kartbanen van vroeger. Dus het is niet zozeer echt verf. Het is ook niet zozeer dat coureurs daar heel erg bezorgd over zijn. Maar het is wel weer een extra variabele, omdat bijvoorbeeld ook Haas-teambaas Ayo Komatsu zei van ja, je ziet nu al heel veel kleurverschil, namelijk waar is wel gereden, waar is niet gereden. Hij zei dat gaat alleen maar erger worden natuurlijk naarmate de Formule 1 er overheen rijdt. Krijg je nog meer gripverschillen, krijg je nog dat dingen veel moeilijker te simuleren zijn. En dat maakt dus nog meer dat het een heel groot vraagteken wordt voor teams. Dus ja, ik weet het is heel vroeg morgen, maar die enige vrije training van het weekend wordt in heel veel opzichten, zowel qua setup een beetje voor elkaar krijgen, als ook qua asfalt leren kennen, enorm belangrijk. Dus als mensen de wekker willen zetten, zou ik zeggen, doe dat zeker.
Ik wou zeggen, dat kan nog wel eens een heel interessant weekend gaan worden hier in China. En dan even iets anders, hè? Want sinds onze laatste F1-update was er natuurlijk ook groot nieuws, namelijk de contractverlenging van Fernando Alonso bij Aston Martin. Wat ja, ook betekent dat hij vanaf 2026 weer gaat samenwerken met Honda. Kwam dat voor jou nog als een verrassing?
Voor beide valt wat te zeggen, namelijk ja en nee. Ten eerste wil ik zeggen dat Aston Martin in mijn optiek een vrij interessante plek had kunnen zijn voor veel coureurs in 2026. Dat komt primair omdat ik best wel veel vertrouwen heb in Honda. En natuurlijk ook omdat Aston Martin zelf enorm investeert met die nieuwe fabriek en ga zo maar door. Dat maakt ook, denk ik, dat Fernando Alonso er veel tempo achter heeft gezet. Dat hij dacht, dit kan wel eens een hele interessante bestemming zijn voor anderen. Ik moet maar snel mijn krabbeltje gaan zetten. Komt ook nog bij dat we uit betrouwbare bronnen horen dat Alonso natuurlijk wel met andere teams heeft gesproken. Maar dat sommige van die teams hem vooral een eenjarig contract wilden geven met dan eventueel nog een optie. Maar goed, Alonso wil doorrijden totdat hij 80 is, denk ik. En die wil in ieder geval onder het nieuwe reglement.
Die gaat nooit met pensioen, ja.
Nee, ja, die wil in ieder geval onder het nieuwe reglement in actie gaan komen. En daardoor wilde hij langere zekerheid, wilde hij zeker nog 2 jaar rijden. En dat kon hij bij Aston Martin ook krijgen. Dus dat verklaart het allemaal wel. Dan de vraag qua Honda, is dat dan verrassend de ja of de nee? In ieder geval is er voordat Alonso tekende, is er gesproken tussen Honda en Alonso. En meer specifiek met de HRC-president, Koji Watanabe. Die heb ik zelf dus ook geïnterviewd in Suzuka. Daar is de lucht geklaard en daardoor dat er ook getekend kon worden. En dat Watanabe ook zei we hebben die pijnlijke ervaring met Alonso. We willen hem nu ook laten voelen hoe goed de Honda-motoren tegenwoordig zijn. Nou, die zijn natuurlijk heel goed. En dat maakt dat de lat heel hoog wordt gelegd. Want toen ik in Suzuka zelf het interview had met Watanabe, vroeg ik hem ook naar de ambities voor 2026. En toen zei hij heel onomwonden, dat jaar wereldkampioen worden. Ik viel niet meteen van mijn stoel, maar ik zei wel Aston Martin is nu geen winnend team. Hoe kijk je daar dan naar? Mist er nog iets? En zeiden er mist nog wel iets. Maar daardoor hebben wij nu al een werkgroep opgesteld en ook een steering committee, waarin Honda mensen zitten, waarin Aston Martin mensen zitten, waarin Martin Whitmarsh ook vrij belangrijk is. En hij zei, daar zijn wij nu al elkaar op eventueel zwakke plekken aan het wijzen om in 2026 dus voor een wereldtitel te kunnen gaan. Dus Alonso is dan zeker niet meer de jongste. Maar bij het project aan zich zit denk ik wel potentie. En maakt op zich ook dat ik dat best een interessante plek had gevonden voor Carlos Sainz. Maar juist dat maakt denk ik ook dat Fernando Alonso maar even wat snel actie heeft ondernomen.
En het is ook wel gelijk mooi een bruggetje naar Carlos Sainz, want hij is misschien wel het grootste vraagteken op de rijdersmarkt. Wat zijn zijn opties op dit moment?
Ja, daar ging het vandaag in de mediadag heel veel over. Ik moet ook zeggen, Carlos had echt wel goede teksten, interessante teksten. Waarbij hij aangaf van alle goede opties die ik voor ogen had voor 2025 en daarna. Die goede opties, die zijn nog steeds open. En hij voegde ook toe van ik praat eigenlijk met alle Formule 1 teams. Nou, één team daarvan is Red Bull Racing. En dat werd vrij snel bevestigd door Helmut Marko. Omdat Helmut uit de doeken deed van wij praten inderdaad met Carlos Sainz over een zitje voor 2025. Maar hij zei daar meteen bij, ik ben ook wel onder de indruk van wat Sergio Perez momenteel laat zien. Hij kon ook niet laten om nog een keer te benoemen dat Checo toch wel de afstellingen van Max volgt en dat het daardoor beter gaat. Maar hij zei van als Checo op deze manier doorgaat, dan is hij denk ik kandidaat nummer 1. Maar goed, iedereen praat met iedereen en dus praat Red Bull ook met Carlos Sainz. Maar daarover zei Helmut Marko nog wel. Carlos Sainz heeft ook een zeer lucratief aanbod van Audi op tafel liggen. En dat is een aanbod waar wij financieel in elk geval niet overheen kunnen. En dat is eigenlijk ook meteen de crux. Namelijk dat Carlos Sainz, en dat gaf hij zelf ook aan, vooral moet kiezen wat hij wil. Wil hij aan de ene kant een vrij competitieve auto voor aankomend jaar, maar misschien dan een kortere contractduur? Of wil hij nu alvast duidelijkheid voor veel langere termijn en zich dan ook committeren aan een project waar hij de uitgesproken nummer 1 is? Nou, dat laatste is natuurlijk het geval bij Audi. Hè? Bij Audi, waar ze heel graag Carlos Sainz en Nico Hülkenberg als coureurs zouden willen hebben. Daar zet Seidel echt volle bak op in. Maar als hij dat doet, dan heb je volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een aanmerkelijk mindere auto. Terwijl Carlos Sainz ook heeft laten weten vandaag, ik ben nu echt heel goed in vorm. Dus ik wil nu eigenlijk een auto, volgend jaar dan, waar ik ook die vorm mee kan verzilveren. Nou, dat verklaart de gesprekken met Red Bull. Maar verzilveren is niet helemaal toevallig gekozen, want ook Mercedes. En daarbij zou het eventueel ook kunnen, die verhalen doen ook de ronde in de paddock, is wel wat speculatief. Maar dat die opties voor hele korte termijn en lange termijn misschien wel vereenzelvigd kunnen worden. Omdat er bij Mercedes wel wat verhalen rondgaan dat bijvoorbeeld Toto Wolff hem een 1-jarig contract zou kunnen bieden met daarbij een optie. En dat is voor beide best wel interessant, omdat het voor Carlos een overbrugging zou kunnen zijn, maar ook voor Mercedes een overbrugging kan zijn. Want stel Max Verstappen wil Red Bull niet verlaten en hij wil niet zijn hele goede kans voor 2025 laten schieten bij Red Bull, maar overweegt heel misschien wel om richting het nieuwe reglement iets anders te gaan doen, dan houdt Wolff de deur voor Verstappen op een kier door iemand anders maar een 1-jarige deal te laten tekenen. Dat gebeurt natuurlijk ook richting Antonelli, die dan weer een jaartje rijper is en die inmiddels zijn eerste Formule 1-test heeft afgewerkt. Dus onderaan de streep wordt er heel veel gesproken tussen heel veel teams en ook tussen heel veel coureurs. Heeft Sainz dus ook meerdere opties. En heeft Carlos Sainz laten weten van ja, ik moet uit al die opties, zowel qua korte termijn, lange termijn, geld, performance, ik moet kiezen wat ik wil. En ook, omdat er natuurlijk heel veel schakeltjes aan elkaar zitten, heb ik niet alles in eigen hand. Dus dat is heel interessant, wordt absoluut vervolgd in de komende weken, dan wel maanden. Maar goed, zoals ik eigenlijk altijd zeg, dat is voor nu nog een heel klein beetje toekomstmuziek. En dus draait het voor nu eerst nog om het raceweekend in China. En meer specifiek om die enige vrije training waarin het heel, heel, heel interessant gaat worden. Dus daar gaan we morgen eerst naar kijken. En laten we daar dan eerst maar de blik met z'n allen op gaan richten.
Dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel Ronald. We gaan zien hoe de coureurs het er morgen vanaf brengen tijdens de eerste vrije training. En natuurlijk de kwalificatie voor de sprintrace. En daarna zijn wij weer terug met een gloednieuwe F1 update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren als je die niet wil missen. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.